Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
De ziekenhuizen en de zorgverzekeraars komen er niet uit. Ze moeten contracten sluiten voor het nieuwe jaar. En de ziekenhuizen zien vooral de extra kosten door corona en de inhaalzorg. De verzekeraars willen bezuinigen. De Onderwijsraad waarschuwt voor het privéonderwijs dat de scholen binnensluipt. Dat brengt de toegang tot onderwijs voor iedereen in gevaar. Hoewel patiënten tevreden zijn en de zorg tot de wereldtop behoort, maakt de coronacrisis duidelijk dat het systeem niet goed bestand is tegen een crisis. En dat heeft te maken met de manier waarop we ziekenhuizen financieren. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 7 december. En eerst een bericht van onze sponsor. Deze podcast wordt vandaag mede mogelijk gemaakt door Nijenrode Business Universiteit. Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière? En zit je te denken aan een deeltijdopleiding bedrijfskunde? Nijenrode Business Universiteit biedt hiervoor verschillende programma's aan. Voor informatie om de opleiding te kiezen die bij jou past, kijk op nijenrode.nl/bedrijfskunde.
Er waren regionaal een aantal ziekenhuizen die en op Twitter en in sommige lokale kranten al hun onvrede hadden geuit. En toen ben ik ook nog heel wat andere ziekenhuizen gaan bellen om te kijken of dit in zo'n beetje alle ziekenhuizen speelt. En daar lijkt het wel.
De rest van Nederland heeft er ook last van. Ja. Oké, laat ik dat gewoon in de opname zitten. En dan zeg ik, hallo Wesley Weerts van BNR.
Hallo Mark.
Dat is mooi hoe je van een lokaal verhaal, wat op verschillende plekken in het land speelt, een landelijk verhaal weet te maken. Over ziekenhuizen gaat het, die overhoop liggen met de verzekeraars, de zorgverzekeraars. Ja. Dus dat gaat over geld, over contracten.
Zeker, het gaat over geld, over contracten. En het is iets dat elk jaar terugkomt. Want elk jaar spelen die onderhandelingen opnieuw. Het zijn geen gemakkelijke onderhandelingen. Het is eerder uniek wanneer ze niet met elkaar in de clinch liggen, die ziekenhuizen en die verzekeraars. Want die verzekeraars die willen natuurlijk zo goedkoop mogelijk inkopen. Die ziekenhuizen die willen vooral die behandelingen gewoon uit kunnen voeren. Dus daar hebben ze zo'n beetje elk jaar wel, daar steggeren ze over. Alleen dit jaar is het nog extra bijzonder, omdat we natuurlijk ook een coronapandemie hebben. We zitten nu weer op een piek in de coronapandemie met code zwart die ook dreigt. Dus die ziekenhuizen die zeggen van ja, we hebben en die coronabehandeling die we uit moeten voeren. We hebben veel behandelingen die we niet uit moeten voeren en die we later nog uit moeten voeren. En we hebben nog heel veel behandelingen die we niet hebben uit kunnen voeren en die we ook nog uit moeten voeren. Dus je ziet eigenlijk dat die verzekeraars, zo zeggen die ziekenhuizen, nu aandringen op bezuinigen. Terwijl die ziekenhuizen zeggen dat kan niet, want we moeten nog heel veel behandelingen uitvoeren en daar hebben we geld voor nodig.
En de zorgverzekeringen worden dit jaar sowieso weer duurder. Nou, dan zou je denken, die contracten zijn dit jaar zo rond, want de zorgverzekeraars hebben meer geld dan ooit. De ziekenhuizen die moeten natuurlijk ook gewoon stevig aan de slag voor die inhaalzorg. Waar steggelen ze over?
Nou ja, over het geld. Kijk, afgelopen 2 jaar toen waren er speciale regelingen opgetuigd rondom corona. Om ervoor te zorgen dat de financiële impact en de kosten een beetje gelijk verdeeld konden worden tussen de ziekenhuizen en de verzekeraars en ook de verzekeraars onderling. Alleen die regelingen die golden voor de afgelopen 2 jaar dus. Dus dat was het jaar waarin corona uitbrak en het jaar daarna. Maar voor 2022, dus voor volgend jaar, hebben we dat soort regelingen niet. Dus gaan die verzekeraars weer naar de normale situatie terug. En in de normale situaties, ja, dan wordt gewoon van verzekeraars verwacht, omdat die namelijk zorg inkopen voor hun verzekeren, dat ze dat tegen een zo goed mogelijke prijs doen. En dat maakt die onderhandelingen dus zo moeilijk, want die verzekeraars die willen tegen een zo goed mogelijke prijs zorg inkopen. En dat wordt ook deels natuurlijk van ze verwacht. En die ziekenhuizen, en zoals ik al zei, die hebben heel veel behandelingen die ze nog moeten doen. Daar hebben ze geld voor nodig. En in plaats van dat ze daar dus extra geld voor krijgen, of in ieder geval niet minder geld dan de afgelopen jaren, moeten ze bezuinigen. En dat kan best wel flink oplopen. Want ik sprak bijvoorbeeld de directeur van het Rijnstatenziekenhuis. En die zei van, nou ja, we moeten een paar procent bezuinigen. En dat komt neer op zo'n 25 tot 30 miljoen euro. En als je dat bedrag moet bezuinigen, een groot deel van de kosten die zo'n ziekenhuis maakt, gaat op aan personeel. Als je echt dat geld niet meer hebt, dan betekent dat dus dat je een deel van je personeel niet kan betalen. Of in ieder geval minder uren. En dat betekent minder handen aan je bed op het moment dat je die handen juist nodig hebt en dat je dus al een tekort hebt.
En dan kijk ik even op de website, waar je natuurlijk een stukje hebben gemaakt van het item dat vanmorgen op de radio ook was. En dan lees ik van die directeur, dit is echt alsof ze van een andere planeet komen.
Ja, en dat is iets wat ik niet alleen maar van deze ziekenhuisdirecteur te horen krijg. Dit is wel iets wat zo'n beetje elk ziekenhuis dat ik heb gesproken, of waarvan ik of waarmee ik in ieder geval contact heb gehad, die zeggen dat allemaal. Dus het lijkt een beetje alsof we langs elkaar heen praten. Alsof we niet met de situatie, met dezelfde situatie aan het dienen zijn. En dat is maar inderdaad dat citaat.
Die verzekeraars weten toch wel dat er de afgelopen 2 jaar een coronacrisis was. Dus sure. Dat er eerder meer zorgpersoneel te komen, trouwens was, dat die nog gaande is op het ogenblik. We zitten nog steeds op het randje van code zwart. Ook al hebben we dan gisteren gehoord dat we dat misschien toch niet gaan bereiken.
Nee.
Maar goed, laten we even optimistisch denken dat we niet code zwart bereiken. Maar dat is, dan gaat het nog niet goed. Dan gaat het alleen niet catastrofaal slecht. Dus de komende tijd. Nee, ik snap die vergelijking met die andere planeet, snap ik eigenlijk wel.
Ja, nou, in die zin valt er ook wel over wat voor te zeggen natuurlijk. Tegelijkertijd heb je die zorgverzekeraars. Ja, die hebben het doel om zo goed mogelijk die zorg in te kopen. Die hebben nu dus ook niet meer al die speciale regelingen die eerst wel gold. Er lopen geloof ik wel nog gesprekken. Dus misschien komt er alsnog een regeling uit de hoge hoed. Maar voor nu zijn die niet. De ACM liet ook al vorige maand, of die maand ervoor geloof ik, weten dat het laatste jaar is wat hen betreft voor dat soort bijzondere regelingen. Dus ja, die verzekeraars die proberen met ziekenhuizen nu allerlei financiële afspraken te maken. Want ja, die willen natuurlijk ook wel, ook die verzekeraars, dat uiteindelijk hun verzekerden terecht kunnen bij de ziekenhuizen. Want ze hebben er natuurlijk allebei geen belang bij als ze er niet uitkomen met die gesprekken. Zowel de ziekenhuizen niet, want als een deel van de patiënten daar niet terecht kan, dan kost dat hen ook weer omzet en sowieso geld. Maar dat geldt net zo goed voor die verzekeringsmaatschappijen. Want als zij met een deel van de ziekenhuizen geen contracten hebben, ja, dan kost dat ze waarschijnlijk ook weer klanten. Want dan betekent dat die klanten niet terecht kunnen in dat ziekenhuis. Dus uiteindelijk.
Nou ja, maar dat zeg je. Maar ik moet voor het eind van deze maand moet ik mijn zorgverzekering uitgekozen hebben. En die onderhandelingen met de ziekenhuizen willen nog wel eens, in eerdere jaren was dat ook zo, tot in februari of zo doorlopen.
Ja, inderdaad.
Dus ik kan nu niet uitzoeken of mijn verzekeraar wel of niet dat ene ziekenhuis weet te contracteren. Dus ik kan daar helemaal niet op. Mij raken ze daar niet van kwijt.
Nee, als ze er langer over doen, en dat is nu wel een realistisch scenario voor veel ziekenhuizen, als ze er inderdaad langer over doen, dan zit je wel als verzekerder met een probleem, omdat je dan dus niet de verzekering uit kan kiezen die een contract heeft met het ziekenhuis bij jou in de buurt.
We hebben nog een contract in Groningen. U woont in Amsterdam, geeft niet. We hebben nog een contract in Groningen voor u.
Ja, nou ja, dat is wel wat ziekenhuizen nu zeggen. Van, ja, het kan of langer duren, of we krijgen helemaal geen contract met een ziekenhuis. Maar, moet ik daarbij zeggen, de afgelopen jaren, en dat waren ook wel momenten dat die onderhandelingen echt wel hoog opliepen, zag je toch wel in ieder geval bij de ziekenhuizen dat het elke keer in principe lukte om met ziekenhuizen wel contracten af te sluiten. Dus waarschijnlijk duurt het ook dit jaar weer langer. En sommige ziekenhuizen geven nu wel aan, ja, misschien lukt het helemaal niet om een contract te sluiten. Maar als je gewoon kijkt naar de afgelopen paar jaar, is het wel heel aannemelijk dat het, ja, dat ze er uiteindelijk wel uitkomen. In ieder geval bijna allemaal met bijna alle verzekeraars. Dus waarschijnlijk de situatie dat je in Amsterdam woont en in Groningen naar het ziekenhuis toe moet, ja, die lijkt me wel heel onwaarschijnlijk.
De verzekeraars, heb je die ook gesproken?
Ja, die heb ik ook gesproken.
Want die vinden dit vast heel logisch dat je 30 miljoen voor zo'n ziekenhuis bezuinigt.
Ik weet niet of ze dat op die manier heel logisch vinden. Maar ja, goed, dat zou dan wel de praktijk zijn voor een van die ziekenhuizen. In ieder geval dat ze moeten bezuinigen. Maar op dit moment, die zorgverzekeraars die zijn in onderhandeling met die ziekenhuizen. Dus die willen gewoon nog niet heel veel zeggen. Het enige dat zij zeggen op dit moment is dat zij als doel hebben om samen met de ziekenhuizen passende afspraken te maken om de toegang tot ziekenhuiszorg te garanderen. En tot die tijd houden ze hun mond dicht. In ieder geval.
Ja, dat, met deze zin deden ze dat ook al. Dit was zo'n fantastisch ambtelijk persbericht. Wat je misschien zelfs wel voorlas. Passende afspraken maken. Ja, natuurlijk wil je passende afspraken maken. Dit klinkt echt als een nietszeggend statement van een persvoorlichter.
Ja, nee, ze willen gewoon op dit moment niks zeggen. In ieder geval de koepel van zorgverzekeraars niet. Totdat die onderhandelingen nou klaar zijn. Of in ieder geval dat er een stuk meer duidelijk is of bijna klaar zijn. Dan zullen ze misschien wat meer zeggen. Maar ja, voor nu niet.
Wesley Weerts, dankjewel.
Alsjeblieft.
En straks dus nog veel meer over de financiering van ziekenhuizen. Eerst het onderwijs. Hallo Arnie Vleugels van het Financieel Dagblad.
Hallo.
Welkom in deze podcast. Nieuw, de onderwijsredacteur tegenwoordig van de krant. En vandaag ook op de voorpagina met een artikel over een advies van de Onderwijsraad. Met een wat dreigende ondertoon, vind je niet?
Ja, ik weet niet of het dreigend is, maar zij maken zich in ieder geval wel echt serieus zorgen. Want het gaat hen erom dat iedereen vrije toegang tot het onderwijs moet hebben. En daar, ja, zij maken zich toch wel zorgen of dat nu niet onder druk komt.
En dat heeft te maken met bijles en dan vooral bijlesbedrijven en allerlei commerciële diensten, YouTube-achtige video's die je kan bekijken.
Ja.
Hoe bedreigd? Want je zou denken, nou ja, dan kijk je gewoon in je vrije tijd YouTube-video of je hebt bijles. Dat was er vroeger ook.
Ja.
Hoe bedreigt dat dan onze toegang tot onderwijs? Want je gaat toch gewoon morgens om 8:30 de klas in en dat is toegang tot onderwijs.
Ja, dan kom je wel het gebouw in. Maar de vraag is of je ook dezelfde lessen krijgt en dezelfde ondersteuning kan krijgen als de leerling die naast jou zit. Want dat lesaanbod, daar wordt vaak wel wat voor gevraagd. Hè? Je moet betalen voor een online dienst of je moet betalen voor een examentraining. En voor de ene ouders is dat peanuts en voor de andere ouder is dat best wel moeilijk. Dus je krijgt dan al een ongelijkheid binnen het onderwijs. En wat de raad nou zegt is het probleem is dat commerciële lesaanbod, dat gaat een soort van vergroeien met ons eigen lesaanbod in de publieke scholen. En daardoor is het steeds moeilijker om goed te bekijken of alle leerlingen eigenlijk wel toegang hebben tot dat basisonderwijs, dat kwalitatief goede onderwijs wat je in een publiek bekostigde school wil hebben.
Want en hoe loopt dat dan door elkaar heen? Je gaat toch geen bijles een bedrijf in een van de lokalen zetten, zeggen nou voortaan doen we daar geen eigen lessen meer, alleen maar tegen betaling mag je daarin?
Nou ja, dat gebeurt wel.
Ja?
Er zijn bijvoorbeeld scholen die een huiswerkinstituut binnen de muren hebben. En dan,
in een openbare school gewoon, door de overheid school, betaalde school.
Ja, en die adviseren dan bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding te nemen. Maar goed, dat is een heel leuk advies. Maar voor sommige leerlingen gaat dat, want hun ouders kunnen die portemonnee trekken. En voor andere leerlingen gaat dat niet. Maar een veel groter deel van dit probleem is sluipend. In de zin van dan moet je denken aan een advies wat een leraar geeft om bijvoorbeeld een online dienst te gebruiken waar je wel voor moet betalen. Van ach ja, maar lekker wat extra oefenen in rekenen, dat kan dan en daar. Als je daarop gaat rekenen als leraar, dat die leerling dat kan doen, dan kan de ene leerling dat wel doen en de andere niet. Dus daar zie je al zeg maar dat op een gegeven moment een soort scheefgroei komt in wat je wel en niet van het onderwijs mee kan krijgen. En de onderwijsraad zegt nou dat verstrengelt zo dat je op een gegeven moment moet afvragen, hè, is de toegang nog wel gelijk tot dat onderwijs voor alle leerlingen?
Wat is de oplossing waar ze aan denken? Om het maar gewoon buiten de school te houden of überhaupt te verbieden? Of je kan een heleboel oplossingen verzinnen.
Nee, kijk, zij zeggen heel duidelijk dat commerciële lesaanbod, dat is er eigenlijk altijd al geweest, hè, in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs, op wat voor manier dan ook. Dus het is niet zo dat in principe fout is dat dat bestaat. Zij zeggen wel van ja, je moet er wel heel goed over nadenken hoe je daarmee om wil gaan als school, zodat je toegankelijk blijft voor iedereen. En dat nadenken, dat gebeurt nu eigenlijk onvoldoende. Dus zij zeggen tegen die schoolbesturen van jullie zijn verantwoordelijk voor die school, jullie zijn verantwoordelijk voor de principes van publiek bekostigd onderwijs, waar iedereen aan moet deelnemen. Dus alles wat je doet, moet je daaraan toetsen. Dat betekent dus dat als jij een techniekles wil geven en je koopt hem in, en mensen moeten daarvoor betalen, dat je dat niet moet doen, maar dat je het wel kan inkopen, maar dan ook het voor iedereen gelijk beschikbaar moet stellen. En zodra je dat niet wil of kan doen, dan moet je afvragen of je het eigenlijk wel nodig hebt voor je basispakket, zeg maar, als school. En het dan gewoon laten, omdat je anders een ongelijkheid creëert.
Je hebt scholen waar je waar je per traditie een reis naar Rome maakt, want dat is goed voor alle gymnasiasten. Maar dan zullen misschien 5 leerlingen uit de klas dat niet kunnen betalen. En je kan het eigenlijk niet meer aanbieden voor iedereen behalve die 5. Je moet dat nu voor die hele klas in één keer doen. Dus dat betekent dat die andere ouders of een andere sponsor of ergens iets van buiten die 5 moeten gaan betalen. Of dat de hele klas niet kan.
Ja,
ik denk, dus dat wordt toch een stuk kariger dan, toch? Of is dat niet het gevolg ervan?
Nou ja, de onderwijsraad zegt, je moet niet afhankelijk zijn van dat externe aanbod. Hè. Je moet met elkaar kijken, wat vinden we nou echt belangrijk? Mm-hmm. En daarin kiezen. Dus dan misschien maar niet die reis naar Rome, als niet iedereen hem kan maken. Ofwel, maar kiezen dan voor dat je dat zo organiseert dat iedereen ook mee kan. Dan hou je die toegang, zeg maar, tot het onderwijsaanbod gelijk. Daar komt nog wel één puntje bij wat jij net noemt over die oude bijdrage.
Ja.
Want de onderwijsraad zegt ook die oude bijdrage, daar zijn we ook niet helemaal gelukkig mee, want het is nu gekoppeld aan een kind. Dus je kunt zien wie er betaald heeft. En zij zeggen van, wij zouden eigenlijk liever zien dat dat bij wet losgekoppeld wordt. Dus dat ouders betalen anoniem in een pot. En daaruit doen we wat we moeten doen. En daaruit kiezen we dus wat we met dat geld willen doen. Zodat het niet meer gekoppeld is aan die ene leerling die het niet kan betalen. En zij zeggen ook van, nou ja, misschien moet je daarnaast wel nadenken over regionale of lokale fondsen waar geld in gestopt wordt. Waar je dan als school ook geld uit kan halen als je het wel belangrijk vindt om bijvoorbeeld dat tripje naar Rome te maken en dat voor iedereen te betalen.
Het is een rapport van de onderwijsraad. Gaat dit nu meteen effect hebben? Zit er net een soort besluit aan te komen in het onderwijs waardoor dit meteen actueel wordt? Of is dit iets wat hopelijk een discussie in beweging gaat zetten?
Nou ja, het is eigenlijk al langer een trend waar kritische vraagtekens bij gesteld worden. Hè. De Inspectie voor het Onderwijs heeft dat gedaan. Allerlei instanties hebben al gezegd, goh jongens, wat hier gebeurt, dat moeten we echt goed in de gaten gaan houden en wat dat betekent voor die leerlingen. Dus dat is op zich niet nieuw. Maar wat zij wel heel concreet doen, is zeggen van, hey, die schoolbesturen en die overheid, die moeten hier nu echt mee aan de slag, want wij vinden dit een urgent probleem. En dat is natuurlijk ook de rol van zo'n adviesorgaan. Mm-hmm. We noemen van, hey, hier zit een risico, ga daar samen mee aan de slag. En ze zijn ook best wel concreet, vind ik, in de voorstellen. Dus zij vinden bijvoorbeeld dat er gewoon een reclame verbod moet komen voor scholen om te zeggen, ga maar naar die huiswerkclub of haal daar je examentraining. Ze zeggen dat moet gewoon niet mogen en ze vinden ook dat scholen gewoon veel meer moeten verantwoorden hoe ze eigenlijk die toegang tot dat onderwijs garanderen in al dat extra aanbod wat ze leveren. En ze vinden dat dat ook in de wet moet staan. En nog fundamenteler, hè, de onderwijsraad mist het gesprek hierover. Die mist eigenlijk een visie van de overheid van oké, als wij dit heel belangrijk vinden, dit basisaanbod voor iedereen. Nou, wat is dat aanbod dan heel precies? En als we dat heel belangrijk vinden, zetten we daar dan ook de structurele financiering naast die dat nodig heeft om dat voor iedereen toegankelijk te houden? Dat gesprek, zeg maar, van wat willen we nou eigenlijk met elkaar beschermen in dat publiek onderwijs? Dat willen ze eigenlijk zien. En daar komt daarnaast al die maatregelen of regels kunnen dan daarop gebaseerd worden. Maar dat fundamentele gesprek, dat missen ze al. Dus dat is wat ze ook zeggen in dit rapport.
Het is een interessant rapport volgens mij. Ik heb het natuurlijk niet gelezen, maar jij vast wel.
Ja, het is een interessant rapport, maar wat ik zeg, het thema op zich is niet nieuw. Dit is een trend die best wel lang al gaande is en die we allemaal zien. Als je een kind op school hebt, krijg je hiermee te maken hoe normaal het is dat er examentraining wordt gegeven of extra betalen voor die techniekles. Dat merken we allemaal. Alleen als het normaal wordt, dan gaan we dus ook met elkaar langs die groep leerlingen die het eigenlijk niet zo makkelijk kan betalen. En dan gaat het over meer dan ongelijke kansen. Dan gaat het echt over het recht op onderwijs. En dat is wat de onderwijsraad nu eigenlijk zegt. Pas nou op, we hebben het de hele tijd over gelijke kansen, maar dit is misschien nog wel wat fundamenteler dan dat.
Arnie Vleugels, dankjewel. Hallo, Rob de Lange van het Financieel Dagblad.
Goedemorgen, Mark.
We gaan het hebben over ziekenhuizen. En hoewel iedereen naar ziekenhuizen kijkt als de grote redders in deze tijd van de coronacrisis, is er ook meteen weer kritiek. Want personeel is weggelopen, verplegers zijn niet allemaal aangebleven. Op de een of andere manier is het niet gelukt om misschien toch een soort centraal coronaziekenhuis uit de grond te stampen als we dat hadden gewild. Daar ben je ingedoken, wat daarachter zit. Wat speelt er?
Ja, nou, laat ik beginnen te zeggen dat er al heel lang iets speelt.
Aha.
Maar dat is natuurlijk geen nieuws in de gezondheidszorg. En de kritiek zwelt hier en daaraan op de ziekenhuizen. Van ja, waarom inderdaad hebben ze dat personeelstekort niet opgelost? En waarom is er inderdaad niet één coronaziekenhuis gekomen? Als dat dan een goed idee is hoor. Daar zijn de meningen natuurlijk ook heel erg over verdeeld. Mm-hmm. En waarom hebben ze zijn ze niet in staat geweest om sneller op te schalen dan misschien noodzakelijk is? Dus ik dacht, misschien is het toch alweer eens aardig om eens te kijken van een spade dieper te graven, om het zo te zeggen. Van hoe functioneren die ziekenhuizen nou eigenlijk? En dan kom je toch weer uit op een eeuwig dilemma in die gezondheidszorg. Van hoe is het gefinancierd? Wie is er nou eigenlijk de baas?
Niemand is de baas. Het zijn allemaal nog losse organisaties.
Nee. Er is een soort ook nog steeds een misverstand in Nederland dat er in Den Haag of ministerie iemand is met een dashboard voor zich met daarop een paar knoppen waar hij op kan drukken of aan kan draaien en dat er dan iets gebeurt. Maar dat is natuurlijk totaal niet aan de orde in de Nederlandse gezondheidszorg. Het blijft een lappendeken van min of meer autonoom functionerende organisaties. En kijk, als het goed gaat, dan functioneert dat wel. Maar in zo'n crisis zie je dan de zwakheden van dat systeem, zie je wel naar boven komen. Het is niet voor niks overigens dat in dit kader de veel bekritiseerde NHS in Engeland, National Health Service, nu opeens compliment na compliment krijgt. Omdat het voordeel van die NHS is natuurlijk dat het wel centraal aangestuurd wordt. Dus als ze in Londen iets besluiten, dan wordt dat.
Dan is het ineens in het hele land geldig en dan gaan ze dat doen.
Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, maar goed. Nee. Even ook, hè? Maar in Nederland wreekt zich nu toch ook wel die versnippering. En ze hebben de ziekenhuizen hebben er ook. Ja, aan de ene kant hebben ze er best veel aan gedaan. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden zijn opgezet. En die hebben ook echt wel hun nut bewezen de afgelopen 2 jaar. Zolang die crisis duurt. Maar het onderliggende probleem is niet opgelost.
Maar jij zegt, in Engeland is het centraal geregeld. En daar hebben ze gewoon een plan. En dat gaat iedereen in principe uitvoeren. Dat is niet wat ik lees van een ziekenhuisdirecteur in jouw artikel. Die zegt, nee, een bevelstructuur werkt niet. En de macht zit bij ons waar de kennis zit. Ja. Dat klinkt eigenlijk misschien nog wel verstandiger dan dat je het overlaat aan een minister die met de beste bedoelingen van de wereld toch niet de deskundige is.
Ja, nou ja, kijk, het lastige is, zoals zoveel dingen in het leven, het is misschien toch ook niet het een of het ander. Kijk, ik denk inderdaad dat hij daar een punt heeft. Het voorbeeld wat hij noemt ook, dat is natuurlijk heel sprekend. Dat je kunt niet tegen een verpleegkundige zeggen die 2 dagen lang 10 patiënten heeft zien sterven. Daar kun je niet tegen zeggen van ja, kom morgen gewoon maar weer aan het werk. Niet zeuren. Hup. Nee, dat is natuurlijk heel wat anders dan wanneer je bij VDL in Eindhoven werkt. Of bij Philips of weet ik veel waar. Ja. Het is natuurlijk toch een totaal andere werkomgeving. Dus de zorg is geen bedrijf, om het zo te zeggen. Dus daar gelden andere regels. Maar goed.
Nou, maar dat zeg je. Maar we hebben toch in Nederland de zorg ingericht alsof het bedrijven zijn, waarbij er concurrentie tussen ziekenhuizen moet zijn, waar dan verzekeraars mee moeten onderhandelen. Zit daar dan niet de essentie van het probleem? Iedereen heeft het over marktwerking, maar dat we het toch benaderen alsof het bedrijven zijn?
Ja, weet je, ik val in herhalingen, maar
sorry daarvoor.
Dat is natuurlijk ook maar gedeeltelijk waar. Natuurlijk, er is een hele grote publieke financiering vanuit de overheid naar die ziekenhuizen. Ik geloof die zo'n 20 miljard per jaar of zo. Dus dan kun je zeggen, ja, dan mag je ook wel wat eisen aan die ziekenhuizen stellen. Tegelijkertijd hebben we ze ook inderdaad het vrije veld ingestuurd. En gezegd, ja, gaan jullie maar een beetje met elkaar concurreren. Onder regie van de zorgverzekeraars ook nog eens om het ingewikkelder te maken. Die moeten daarvoor zorgen. En dan zul je zien dat door die lichte concurrentie, dat de efficiëntie omhoog gaat, et cetera, et cetera. Nou ja, dat hebben we geweten de afgelopen jaren. Want de efficiëntie is wel degelijk omhoog gegaan. Met alle krachten die we nu zien bijvoorbeeld. Kijk, en om het nog ingewikkelder te maken. Ja. Dat kan altijd bij in de Nederlandse gezondheidszorg kun je het altijd weer ingewikkelder maken. Dat maakt het journalistiek wel weer interessant trouwens.
Ja.
We hebben natuurlijk ook langzamerhand een ring om die ziekenhuizen heen van de zogenaamde ZBC's. In de Volksbond privéklinieken geheten. Die eigenlijk vrij goed functioneren. Mm-hmm. En die zouden nu ook, denk ik, als ik het zo goed beluister, ook nog veel meer uitgestelde zorg kunnen overnemen. Maar goed, die ziekenhuizen zijn natuurlijk als de dood dat ze die zorg dan ook definitief voorgoed kwijt zijn. Dus die zijn daar niet zo heel happig op.
Nee, want dan ben je ook de inkomsten daarvan kwijt.
Want, en dan kom je toch weer ook op die financiering. Dat, ja, misschien moet je wel toch op een hele andere manier gaan nadenken. Wat is nou hoe ziet het toekomstige ziekenhuis eruit? Wat verwachten we van ze? Hoe gaan we ze bekostigen? En is het wel slim dat al die 83, geloof ik, zijn het 83 ziekenhuizen in Nederland ongeveer hetzelfde doen?
Waarschijnlijk niet, als je het zo zegt.
Nee, ik denk.
Wie blokkeert dat denken? Want er zijn natuurlijk rapporten na rapporten geschreven. En ergens loopt het steeds vast in het zand.
Ja, dat is heel interessant. Ik, in dat stuk laat ik ook een arts uit van het Radboud UMC aan het woord. Die is hoofd van de spoedeisende hulp in Nijmegen. En die heeft een plan om in die regio die spoedeisende hulp beter te laten functioneren. Namelijk, hij zegt, er zijn nu 5 ziekenhuizen in de regio Nijmegen 's nachts open. Aha. En komen er maar heel weinig patiënten. 5 à 6 per nacht.
Eentje per ziekenhuis, dus daar blijven ze de hele nacht voor open.
Ja, en daar blijven ze de hele nacht van open. Hij zegt, doe dit nou wat slimmer en sluit er 3 of 2 en dan hou je er een paar over. En dan speel je zo 10 à 12 verpleegkundigen per dienst vrij. Hè, schaarse verpleegkundigen, want dat is natuurlijk een heel groot probleem, die personeelstekorten. En dan kun je dat in de regio goed oplossen. En hij zegt, ja, dat lukt nog steeds niet vanwege allerlei emoties in die gezondheidszorg. Van ja, maar ieder ziekenhuis moet toch een spoedeisende hulp hebben 's nachts. En andere imagoproblemen. En daardoor komt het niet. En toen dat legde ik voor aan een oud-gediende in de zorg, Jaap Maljers. Die is zelf arts, maar dat is al heel lang geleden. En daarna heeft hij van alles en nog wat gedaan als bestuurder. En nu is hij investeerder in zeg maar innovatieve zorgconcepten. Aha. En die moest gelijk heel hard lachen. En toen zei hij van Rob, ik denk dat er al meer dan 1 miljoen is uitgegeven aan consultancykosten om tot dezezelfde conclusie te komen. Namelijk dat die spoedeisende hulp efficiënter kan. Het is al zo oud als de weg naar Rome bijna. En dat is nou typisch ook iets voor Nederland, dat het komt gewoon toch niet van de grond.
Nee, nou ja, die geeft ook een mooi voorbeeld wat dat in de weg zit. Want bij dat academische ziekenhuis vinden ze het dan fijn om 's nachts open te blijven natuurlijk. Voor de allermoeilijkste zorg kan je daar terecht. Dus dan gaan die andere ziekenhuizen vragen, oh, dan willen wij graag jullie kleine operaties. Dat jullie die dan niet gaan doen. Maar dat zal natuurlijk zo'n academisch ziekenhuis ook niet graag opgeven.
Nee. Dus
ze willen wel iets. Nou, ze willen de bezuiniging wel, maar in andere ziekenhuizen laten het plaatsvinden.
Ja, nou ja, dat maakt het heel ingewikkeld. Het maakt echt.
Zou een klein beetje regionale of landelijke sturing misschien toch niet beter zijn?
Dat gaan ze dus nu wel proberen met die ROA's, zo heet dat dan. En dat zijn dus die regionale samenwerkingsverbanden waarin ze gaan kijken van oké, wat kunnen we samen doen en wat kunnen we aan elkaar overdragen. Maar goed, nogmaals, het papier is geduldig. Het ziet er op papier goed uit, maar laten we eerst nog eens even afwachten of dit nou wel gaat slagen.
Daar zeg je zo wat, want je artikel begint met een goed voornemen dat elk ziekenhuis zo zijn eigen specialisme zou krijgen. En dat de ziekenhuizen daar zelfs maar niet eens echt aan begonnen zijn om dat goed uit te voeren.
Nee, en dat kon ik me herinneren. Ik loop al heel lang mee in de journalistiek, zoals je weet. En dat kon ik me heel goed herinneren, want ik weet nog dat ik dacht, god, stel je voor dat ze dat inderdaad voor elkaar krijgen. Dat zou echt een ongelofelijke slag in de goede richting zijn. Dus ik heb die man nog eens gebeld die dat plan zo'n beetje heeft samengesteld toen. Namens de zorgverzekeraars overigens.
Van 10 jaar terug, hè?
2011, ja. En het eerste wat hij zei van ja, nou ja, daar is eigenlijk niks van terechtgekomen. Die ziekenhuizen hebben dat de nek omgedraaid.
Ja, dus de ziekenhuizen zijn te machtig.
Ja. Ja. Kijk, ik.
Nee, je hoeft er geen oordeel over te hebben.
Nee, dat vind ik ook lastig, want ik zie ook wel hoe hard er gewerkt wordt. En weet je, er zijn ook hartstikke veel rapporten die aantonen dat de patiënt is heel tevreden over de Nederlandse ziekenhuizen.
Ja, dus we draaien ook mee in de wereldtop, toch, hier met onze ziekenhuizen?
We draaien alle internationale lijstjes draaien we bovenaan mee. Dus dat is echt wel een prestatie. Alleen je ziet nu in de crisis, zie je toch ook de zwakheden van het systeem zie je wel scherp naar boven komen.
Als de ziekenhuizen dat weten op te lossen, dan hebben we eigenlijk het beste systeem.
Ja, maar dat kunnen ze natuurlijk niet zelf. Dat moet echt van bovenaf komen.
Deze discussie die gaat al heel lang mee. Dus ik had ook niet gedacht dat het nu even in 10, 15 minuten zou oplossen.
Nee, en ik zou je voorspellen dat het ook nog heel lang mee zal gaan.
Ja. Oh, dat is mooi. Dan hebben we de komende jaren ook nog wat items om daarover te maken.
Ja.
Rob de Lange, dankjewel.
Oké, Mark.
Dat was hem voor vandaag. Je kan altijd mailen naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. De show notes staan op bnr.nl/nieuwsroom. En morgen zijn we er weer, dus heel graag tot dan.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.